Kent u dat, broeders en zusters? Je leest een stukje in de Bijbel en het zegt je absoluut niks. Je legt het opzij en je gaat gewoon verder. Maar later, kort later of veel later, het maakt niet uit, lees je dat stukje opnieuw. Je herleest het nog eens een keer en nog eens en nog eens. En ineens komen die woorden als het ware tot leven. En ze spreken je zo aan, ze openen zulke vergezichten, ze raken je zo diep in je ziel, dat die woorden je bijna letterlijk de adem afsnijden. Wel, mij is dat overkomen met het stukje wat ik vanochtend met u wil lezen, in de profeet Zacharia, hoofdstuk 13. En als u een Bijbel met u bij u hebt, dan nodig ik u uit om dat Bijbelgedeelte te openen. Bijna helemaal op het einde van het Oude Testament, het voorlaatste Bijbelboek, Zacharia. Hoofdstuk 13. En heimelijk hoop ik dat wat mij overkomen is met deze versen, dat dat ook u vanochtend zal overkomen, dat dit u de adem zal benemen, omdat het zo'n perspectieven opent, wat we daar gaan lezen. Maar eerst een woordje uitleg over Zacharia, want ik ga ervan uit dat dit niet zo bekend is. Zacharia was een profeet die optrad, ik rond af, rond 500 voor Christus. En hij is een van de drie profeten die in Israël gesproken hebben na de Babylonische ballingschap. En eigenlijk is dat heel interessant. Het Oude Testament begint met een ballingschap en het eindigt met een ballingschap. U kent allemaal het begin van het Oude Testament, de ballingschap van Adam en Eva. Adam en Eva worden uit de tuin van Eden verdreven, weggestuurd. Ze moeten in ballingschap gaan nadat ze ontrouw zijn geworden aan God. En het Oude Testament eindigt dan vele eeuwen later opnieuw met een ballingschap. Israël moet het beloofde land verlaten, worden weggestuurd, worden weggedreven, worden gedeporteerd uit hun land om exact dezelfde reden, om hun eeuwenlange opgestapelde ontrouw tegenover God. Maar er is een groot verschil tussen beide ballingschappen. De ballingschap van Adam en Eva eindigt niet. Het is als het ware een eeuwigdurende ballingschap, want Adam en Eva keren niet terug naar de tuin van Eden. In feite, heel de Bijbel door, keert niemand terug naar de tuin van Eden. De ballingschap, de Babylonische ballingschap, is wel beperkt in de tijd. Na 70 jaar krijgen de Joden toestemming om terug huiswaarts te keren. Aan dat teruggekeerde volk stuurt God opnieuw boodschappers, zijn profeten, onder wie deze Zacharia. En Zacharia mag een hoopvolle toekomst verkondigen aan de teruggekeerde ballingen. Het is als het ware een nieuw begin dat God met hen maakt. En in die toekomst, als u het boek Zacharia leest, dan is er één figuur die een sleutelrol speelt in die nieuwe toekomst van Gods volk, namelijk de Messias. De Messias. En Zacharia mag ons als het ware aan de rand van de oude bedeling brengen. En aan de overkant zien we de Messias verrijzen. En vanochtend gaat dat ook het geval zijn. Lees maar eens met mij mee, vers 1 van hoofdstuk 13. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Zacharia spreekt over die dag, te dien dagen, zegt hem. En dat is een dag in de toekomst. En als we dit in het geheel van zijn boek lezen, is dat de dag des Heren. De dag waarop God definitief zal ingrijpen in de wereldgeschiedenis. Waarop God ingrijpen zal in alle menselijke bezigheden en dus werkelijk zal tonen waar het om draait en wat zijn plannen zijn. Wel, op die dag, zegt Zacharia, zal er een bron ontsloten zijn. Dat is nogal wat er hier staat. Voor ons komt dat gewoon over als een mededeling, maar voor iemand die in de tijd van het Oude Testament leeft, dus voor een oud-testamentische Jood, moet dit, naar mijn aanvoelen, adembenemend geweest zijn. Want het enige wat Joden kenden, wat de mensen van het Oude Testament kenden ter ontzondiging en reiniging, was een offerdienst. Elke dag werden er 's ochtends en 's avonds in de tempel van Jeruzalem offers gebracht. jaar na jaar na jaar, dag na dag, en alle mensen van het land moesten met hun offer naar Jeruzalem komen. En als er speciale gelegenheden waren, nog extra offers. En als je met iets zat dat je persoonlijk met de Heer wilde in orde brengen of problemen had, opnieuw moest je met een offer tot God komen, tot de tempel komen. Wel nu, zegt Zacharia, er komt een dag dat je niet meer met uw offers tot aan het huis van God moet komen, maar dat er een bron geopend zal zijn. En je zult worden uitgenodigd om naar die bron te gaan. Op die dag moet je geen offers meer brengen, maar wordt er een bron geopend ter ontzondiging. Wat een evangelie, wat een boodschap. Want die offerdienst, dat was een oneindige reeks offers die er gebracht werden. Als je dat allemaal zou optellen, dat is, en met permissie gezegd, en sorry voor de uitdrukking, maar de tempel was eigenlijk een slachthuis. Continu werden daar offers aangevoerd om de mensen toegang te verschaffen tot een heilig God. Wel nu, zegt Zacharia, op een dag zal dat gedaan zijn. En er zal een bron ontsloten worden ter ontzondiging en ter reiniging. Zacharia wijst hier op een nieuwe weg, waardoor toegang tot God zal worden mogelijk gemaakt. De weg van het nieuwe verbond. Want deze bron spreekt van het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed van de Messias. En 500 jaar voor de komst van Jezus mag Zacharia profeteren over zijn dag. De dag dat er een bron ontsloten zal worden, waardoor we rechtstreeks toegang zullen hebben tot God, zonder dat we met onze offers tot de Heer moeten komen. Een bron ter ontzondiging. Het bloed van Jezus, schrijft Johannes, reinigt ons van alle zonde. Snapt u de contradictie die daarin zit? Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Als er iets is wat bevlekt, wat kleren bevlekt, is het toch wel bloed, hè? Bloedvlekken? Nee, nee, zegt de Bijbel, het is het bloed van Christus dat zal reinigen. De wereld op zijn kop. En in de Openbaring staat er, zij hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Dat is de uitwerking van het bloed en dat is de bron die Zacharia al in zijn visioen mag zien. Er zal een bron ontsloten zijn. En 500 jaar voor Christus is die bron al zichtbaar geworden in Zacharia. En merk op, er staat, die bron wordt ontsloten. Je hoeft hem niet zelf te graven. En het is een bron, continu komt daar water uit. Die raakt nooit op, het is geen mensenwerk, het is geen put waar je water aan moet toevoegen. Nee, het is een bron die vanuit het hart van God zelf zal komen en die nooit meer op zal raken. Laat wie dorst heeft, zegt de Heer Jezus, tot mij komen en drinken. Heb je dit gedaan, mijn broeders en zusters, dames en heren, heb je dat gedaan? Ben je naar die bron gegaan? Ben je tot de bron, het hart van God zelf gekomen waar zijn ontzondiging en zijn reiniging worden aangeboden, het bloed van Christus. En het mooie aan dat beeld van die bron is, waar stroomt bronwater naartoe? Als een bron zijn water geeft, water stroomt altijd naar de diepte, naar beneden. Water stroomt altijd naar de laagte. Als we verpletterd zijn door een besef van schuld, als we in de put zitten met weer eens gefaald te hebben, dan is daar die bron, dat bronwater dat naar uw diepte vloeit. En waar je aan mag drinken en waar je aan mag laven en waar je als het ware verfrist en verkwikt wordt. Als je uzelf hebt leren kennen als totaal onwaardig, als je jezelf hebt leren kennen als, ja, als een zondaar, om het zo ouderwets te zeggen, wel dan is daar die sprankelende bron die geopend is precies voor zulke mensen. Als je zegt, Heer, ik ben niet waardig dat u naar mij omziet, dan is daar de bron van God. De bron van Gods vergevende liefde, de bron van Jezus bloed. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen van het water des levens, om niet. Ga naar die bron. En waar wij op ons einde zijn, daar begint God pas ten volle met een nieuw begin. Dat is Gods werk, dat is de bron die ontsloten is. Er zal een bron ontsloten zijn. Dat is de eerste verrassing waar Zacharia ons op voorbereidt. En er volgen er nog twee vanochtend. We lezen verder vanaf vers 2 tot vers 6. En ik zal te dien dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder die hem verwekt hebben tot hem zeggen, gij zult niet blijven leven, omdat gij leugens gesproken hebt in de naam des Heeren. Ja, zijn vader en zijn moeder die hem verwekt hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt. Te dien dagen zullen de profeten beschaamd staan, ieder om wat hij schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen harenmantel aantrekken om leugens te vertellen. Maar ieder zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. En als men tot hem zegt, wat zijn dat voor wonden tussen uw armen, dan zal hij zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Het verband met het vorige vers is, wanneer die bron ontsloten is, dan volgt er een proces van reiniging, van heiliging, van verandering. En dat is een van de kenmerken van bekering. Dat is zelfs een van de kenmerken van bekering. De Bijbel heeft het over het voortbrengen van vruchten die aan de bekering beantwoorden. Als de bron ter ontzondiging geopend is, moet er noodzakelijkerwijs een proces van voortdurende heiliging en reiniging volgen. Om het in jargon te zeggen, na de rechtvaardiging komt de heiliging. En die twee gaan hand in hand. En als type voorbeelden van zonde worden hier door Zacharia afgoderij en valse profetie genoemd. En in zekere zin zijn dit de ultieme verdorvenheden waar een mens toe in staat is. Afgoderij en valse profetie. God vervangen door je eigen zaak. En God, Gods naam misbruiken om leugens te verkondigen. En hier hebben we dan een zeer extreem voorbeeld van heiliging. Ouders worden geconfronteerd met een zoon die een valse profeet is, die leugens uitkramt in de naam des Heeren. Wel nu krijgen we als voorbeeld, als die zoon toch blijft profeteren, dan gaan die ouders zijn, gij mag niet in leven blijven. Zo heilig, zoveel ontzag hebben die ouders voor God, dat ze God meer lief hebben dan hun valse profeterende zoon. De dag komt dus, zegt Zacharia, dat men nog liever een breuk in de innigste familiebanden heeft dan een breuk in de verhouding tot God. Wat een voorbeeld van heiliging. En ik kan aannemen dat dit voor sommigen onder ons zelfs aanstootgevend is wat er hier staat, dat die ouders bereid zijn om hun eigen zoon te doorsteken omwille dat hem een valse profeet is. Maar daarmee tonen we alleen maar aan hoe ver we eigenlijk van de heiligheid van God zijn afgedwaald. En hoeveel dat we ons hebben laten beïnvloeden door de moderne West-Europese menselijke waarden. Dat we dit, wat er in Gods woord staat, aanstootgevend vinden, vergeleken bij onze moderne hedendaagse waarden. Maar broeders en zusters, laten we onszelf leren kennen in de spiegel van Gods woord. Wat hebben we die bron met dat altijd vernieuwende water toch zozeer nodig? Wat zitten we toch tekort in onze normen van heiligheid en rechtvaardigheid, in onze toewijding aan een heilig God? En we lezen dat zij die zich voordeden als profeten, zullen bang zijn om ontmaskerd te worden. Zozeer zullen ze zich schamen over hun verleden dat ze dat totaal gaan afzweren. En wij schamen ons soms over het evangelie. Snap je hoe onnozel dat wij soms zijn? Wij schamen ons soms zo over het evangelie, terwijl deze valse profeten zich, als ze het gaan inzien, zich schamen over hun praktijken van vroeger. Na rechtvaardiging volgt heiliging. Dat is de tweede, zeer extreme norm die Zacharia hier ziet, maar het hoort samen bij de komst van Jezus Christus. Zijn dood aan het kruis was niet om ons een happy hour te bezorgen, nee, zijn dood aan het kruis was om ons heilig te maken. En die norm van heiligheid moet ook de norm vandaag al zijn. En met minder kunnen we niet tevreden zijn. En elke avond moeten we op onze knieën gaan om te zeggen, Heer, wat ben ik toch tekortgeschoten in heiligheid voor u, in mijn toewijding voor u, in mijn rechtvaardigheid voor u. En dan komen we tot vers 7, waar iets heel vreemds staat. Maar voor mij is dit het hoogtepunt van die visioenen van Zacharia. Vers 7. Zwaard, wak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden, en ik zal mijn hand keren tegen de kleinen. Wat is er hier aan de hand? Er is een zwaard dat wordt aangesproken. En ik heb het vers voor u geprojecteerd, omdat we dit echt moeten tot ons laten doordringen. Een zwaard wordt hier aangesproken in de directe reden. Zwaard, wak op tegen mijn herder. En wie is degene die dit zwaard aanspreekt? Wel, het is Gods woord zelf. Het is het woord, het is God zelf die een zwaard aanroept. Nu, een zwaard, dat kennen we, dat is een symbool van gerechtigheid. In de Bijbel is dat zo, maar dat is ook in onze cultuur het geval. Een zwaard, dat toont de gerechtigheid, oordeel. Maar welk zwaard wordt hier aangesproken? Over welk zwaard zou het hier gaan? Zou het zwaard van Damocles zijn? Uit de Griekse mythologie waarschijnlijk niet, hè? Zou het zwaard van Arduan zijn? En zij die de vroegere BRT nog kennen, zullen dat ook zich herinneren. Waarschijnlijk ook niet. Voor de jeugd is het misschien het zwaard Excalibur, maar dat zal ook niet het geval zijn. Nee, er is in de Bijbel sprake van een heel speciaal zwaard. Het is het zwaard van de Heer. We kennen het woord des Heeren, we kennen de naam des Heeren, we kennen de dag des Heeren, maar in de schrift is er ook een rode draad terug te vinden over het zwaard des Heeren. En dat is zo belangrijk om dit te vatten, dat ik een aantal versen daarover verzameld heb. Ik heb ze laten projecteren, zodanig dat we niet te veel moeten opzoeken. Het zwaard van Gods gerechtigheid. En leest u maar eens met mij mee de volgende versen. Want mijn zwaard, schrijft de profeet Jesaja, is in de hemel dronken geworden. Zie, het daalt neer op Edom en ten gerichte op het volk dat door mijn banvloek werd getroffen. De Heere heeft een zwaard, vol bloed. Het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervette der rammen. Want de Heer richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom. U merkt het, de Heer heeft een zwaard vol bloed. Ten tweede, wee zwaard des Heeren, en nu is Jeremia aan het woord, tot wanneer zult gij niet rusten? Trek u terug in uw schede, wees rustig en houd u stil. Hoe zoudt gij rustig zijn? De Heer heeft het immers last gegeven tegen Askelon en tegen de zeekust. Daar heeft hij het zijn bestemming gegeven. Dus de Heer heeft een zwaard en de bestemming is de vijanden van God. Askelon is daar een stad van. De vijanden van God worden getroffen door het zwaard des Heeren. Dat is de bestemming van het zwaard des Heeren. En nu Ezechiël, die schrijft: Mensenkind, keer uw gelaat naar Jeruzalem, laat uw woorden stromen tegen de heiligdom en profeteer tegen het land Israëls. En zeg tot het land Israëls, alzo zegt de Heer, zie, ik zal u, ik zal mijn zwaard uit de schede trekken en onder u uitruwen, zowel de rechtvaardige als de goddeloze. Omdat ik zowel de rechtvaardige als de goddeloze onder u zal uitruwen, daarom zal mijn zwaard de schede verlaten tegen al wat leeft van zuid tot noord. En al wat leeft zal weten dat ik de Heer mijn zwaard uit de schede getrokken heb, het zal daarin niet weerkeren. En hier merken we dat Gods zwaard zichzelf tegen zijn eigen volk richt. Niet alleen tegen de vijanden van Gods volk, maar ook tegen zijn eigen volk, tegen het land Israëls. Hoe vreemd, waar gaat dit over? We gaan naar onze volgende tekst. En dit kent u waarschijnlijk. Jozua, die in de buurt van Jericho was, op een gegeven moment. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem: wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Jozua staat hier oog in oog met de engel des Heren. En hij vraagt: van welk kamp ben je? Van geen van beide, want hij is van God. En hij heeft het uitgetrokken zwaard van God in de hand en merk de reactie van Jozua op. Hij wierp zich plat op zijn aangezicht ter aarde. Dat doen wij niet, hè? Die gewoonte hebben wij zo afgeleerd om plat op de grond met ons aangezicht op de grond ter aarde te vallen. Nederig en zeer in angst. Ook Bileam, de valse profeet, heeft het zwaard van God gezien. Lees maar met mij mee. Toen stond Bileam 's morgens op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. Maar de toorn Gods ontbrandde toen hij ging, en de engel des Heren stelde zich op de weg als zijn tegenstander. Toen de ezelin de engel des Heren op de weg zag staan met getrokken zwaard in de hand, boog zij van de weg af en ging de akker op. Toen opende de Heer de ogen van Bileam. Hij zag de engel des Heren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan, en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. Opnieuw diezelfde reactie. Die mensen kunnen dat niet verdragen. Zij zien daar de engel van God staan met het zwaard van God in de hand, en ze vallen plat op hun gezicht neer. Wat overkomt hen toch? En de laatste tekst. Ook David heeft die engel gezien. Toen sloeg David zijn ogen op en zag een engel des Heren staan tussen hemel en aarde. Merk op, dat is geen engel van 1,5 meter hoog, of desnoods 2 meter hoog, tussen hemel en aarde, dus moet een ontzagwekkende verschijning geweest zijn, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem. En David en de oudsten in rouwgewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht. Hierna zei David tot God: was ik het niet die bevel gaf het volk te tellen? Ja, ik ben het die gezondigd en zeer verkeerd gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heer mijn God, laat uw hand gericht zijn tegen mij en mijn familie, maar niet tegen uw volk, om het te slaan. Broeders en zusters, het gaat hier dus om het zwaard van Gods gerechtigheid, het zwaard van Gods opperste heiligheid, het zwaard van Gods ultieme rechtvaardigheid. En niemand kan staande blijven wanneer ze dit zwaard zien. We gaan terug naar Zacharia. Weten we nu nog iets meer over dit zwaard? Weten we iets meer over het zwaard dat hier wordt aangesproken? Wel, ik heb bewust 1 tekst niet laten zien. En ik nodig u uit om die met mij op te zoeken. Het zwaard van God staat aan het begin van de geschiedenis. Kijk eens met mij mee in Genesis. Hou maar uw vinger bij Zacharia, maar we gaan eerst eens op de eerste bladzijde van de Bijbel het zwaard van God al aan het werk zien. En dan zullen we pas te volle begrijpen wat Zacharia gezien heeft. Genesis hoofdstuk 3. Vers 22. En de Heere God zei: zie, de mens is geworden als ons er een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens, en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Het zwaard van God staat tussen de mens en de hof van Eden in. Een flikkerend zwaard. Het gaat altijd heen en weer, en het zonlicht valt er als het ware op, en je ziet dat heen en weer gaan. In Genesis leren we dat Adam en Eva een intieme omgang hebben met God. Ze kennen God persoonlijk, ze hebben vrije toegang tot God, en God wandelt met Adam en Eva in de tuin. Er is een innige, volmaakte gemeenschap. Maar door hun ongehoorzaamheid, door hun ontrouw, worden ze van die gemeenschap met God weggedreven. Ze worden uit de tuin, letterlijk uit de tuin, gedreven, doordat ze aten van de boom van de kennis van goed en kwaad, wordt hen nu de toegang tot de boom des levens ontnomen en ontzegd. De vrije toegang tot God wordt afgesloten. En God stelt zijn zwaard tussen hem en de mens. Dat zwaard van gerechtigheid. En de toegang tot de Hof van Eden is onherroepelijk afgesloten. Dit is de best bewaakte toegang die er maar is. En al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel worden we er pijnlijk aan herinnerd dat wij uit eigen kracht nooit in staat zullen zijn om de toegang tot God te bewerken, om zelf onze weg naar God te vinden, want het zwaard van God staat ertussen. Het zwaard van die absolute gerechtigheid, van die ultieme, onvoorstelbare heiligheid. God bewoont een ontoegankelijk licht, zal het Nieuwe Testament zijn. Het is door en door ontoegankelijk, want zijn zwaard staat ertussen. Je kunt niet binnengaan in de tuin van Eden. Uit eigen inspanning gaat het niet, want Gods gerechtigheid staat niet toe dat wij met onze zonde de tuin van Eden gaan besmetten en bezoedelen. Het gaat niet, het is absoluut onmogelijk. En weet u, broeders en zusters, heel de wereldgeschiedenis, heel die bezigheid hier op aarde, is één langgerekte poging, of altijd hernieuwde poging, om toch toegang te krijgen tot de Hof van Eden. Daar wordt de mens door gedreven. De wetenschap bijvoorbeeld, die probeert door te dringen tot de kern van het bestaan, die probeert het raadsel van het leven te ontsluieren. Maar met elk raadsel openen er zich weer 10 nieuwe raadsels. En ze raken niet tot aan de kern, het is absoluut onmogelijk. Je weet dat al op voorhand, want het zwaard van God staat ertussen. Langs de wetenschap zul je nooit tot God geraken. Of kunst bijvoorbeeld. Kunstenaars proberen de harmonie, de schoonheid, het ultieme moment van pure schoonheid vast te leggen. In een lied, in een dans, in een gedicht, in een boek. Maar van elk nieuw boek, zegt Prediker, moet er weer een nieuw worden geschreven, want het lukt niet. Je kunt de pure harmonie niet vatten, want de toegang is afgesneden. Of denk aan religie. Mensen proberen langs de weg van religie, meditatie, goede werken, bedevaarten, tot de goddelijke ziel door te dringen. Contact met God te vinden, maar het lukt niet. Altijd opnieuw word je gefrustreerd. Het gaat absoluut niet. Het zwaard van Gods gerechtigheid is onherroepelijk. Je kunt dat niet omkopen. Je kunt daar geen listen op toepassen. Het zwaard van Gods gerechtigheid staat tussen ons en God in. Het verhindert elke terugkeer tot God. En elke poging die een mens vanuit zichzelf onderneemt om tot God te geraken, wordt in de kiem gesmoord. Het gaat absoluut niet, want God is een rechtvaardig God. En hij laat geen zonde toe en hij laat zich niet omkopen. En als we nu terug naar Zacharia gaan, hoofdstuk 13, dan denk ik, begrijpen we wat er hier aan adembenemend staat. Het wonder, namelijk zwaard, waak op tegen mijn herder. Snapt u het? God roept hier zijn eigen zwaard op om in actie te schieten tegen wie? Tegen zijn eigen herder. Gods zwaard treft Gods herder. En het zwaard van Gods gerechtigheid zal het recht voltrekken aan zijn eigen herder. Aan de man die mijn metgezel is. Gods herder, de goede herder, de Messias, de Heer Jezus, wordt getroffen door het zwaard van God in uw en mijn plaats. En zie je, dit is het evangelie dat we hier 500 jaar op voorhand al bij Zacharia vinden. God roept nu zijn zwaard in actie op en Zacharia mag het aankondigen dat het zwaard van Gods gerechtigheid zal neerkomen op zijn eigen herder. Ik vind dit adembenemend. En ik ga daar wat verder op voortborduren. Ik stel me zo voor dat het zwaard van Gods gerechtigheid wakker werd, opgeroepen werd, in actie kwam in de Hof van Gethsemane. Toen Jezus op de grond neerviel, Hij zweette bloed, staat er letterlijk. Er kwam bloed uit zijn voorhoofd, dat hij zo in angst was. Waarom? Omdat het zwaard van Gods gerechtigheid hem zou treffen. En hij snapte dat, hij begreep dat, dat was de straf in onze plaats. Hij zou de slag van Gods zwaard ondergaan, want gerechtigheid moest geschieden, schuld moest uitgedeeld worden. Ik denk ook aan Abraham. Toen Abraham opgeroepen werd om zijn eigen zoon te offeren, u weet wat er toen gebeurde, hè? Hij legde zijn zoon Isaac op het altaar, hij bond hem vast, hij nam de dolk, en toen hij van plan was om zijn zoon neer te steken, op dat moment kwam er een stem uit de hemel, een stem van een engel, die zei: Abraham, doe de jongen geen kwaad. God zal zelf in een offer voorzien. Wel, toen Jezus op het kruis werd gelegd en vastgebonden werd en vastgenageld werd, toen kwam er geen stem uit de hemel die zei: doe die jonge man geen kwaad. Nee, toen zwaard wak op tegen mijn herder, sla die herder. Want dit was Gods wil, dit was Gods liefde, dit was Gods onvoorstelbare genade, dat hij de schuld van ons zou uittelgen door zijn eigen herder te slaan. Dit is het evangelie. Kunnen we niet snappen, kunnen we niet verklaren, maar dit is bevrijdend. Dit is die bron die ontsloten wordt. Dit is onze verlossing. Kijk wat er over die herder wordt gezegd. Hij is Gods herder. Hij is een man die ook een metgezel van God is. Maar van welke man kun je zeggen dat het een metgezel van God is? Toch alleen maar van de Heer Jezus zelf, die altijd al aan de boezem van de Vader geweest is en die mens geworden is. Dus Jezus is ten volle mens en ten volle de metgezel van God. Hij is de volmaakte middelaar tussen God en mens. En dit is het bevrijdende evangelie dat we hier 500 jaar op voorhand al vinden. En weet u, mensen zoals u en ik hebben vanaf nu vrije toegang tot de Hof van Eden, tot intieme omgang met God, tot persoonlijk contact met God, dankzij het bloed van Jezus Christus. En wij kunnen terug naar de boom des levens, omdat de herder van God eerst naar de boom des doods, het kruis, gegaan is. Daar gaat dit stukje van over, vanochtend over. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen, dat hij zijn eigen herder geslagen heeft om ons, die het niet verdienden, vrij te kopen. Prachtig. Dit kan toch niet in iemands gedachten zijn opgekomen. Dit is evangelie, Gods woord. Misschien denkt u bij uzelf, maar hij is toch een beetje te veel aan het fantaseren, want klopt dit wel? Wel, u ziet dat er bij vers 7 een klein letterke staat. Een verwijzing naar het Nieuwe Testament. En waar verwijst dat letterke naar? Wel, toen Jezus de tuin van Gethsemane zou binnengaan, heeft hij aan zijn leerling gezegd, ik zal het u voorlezen, want ik ken het niet van buiten, daar staat er: toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Dus Jezus heeft zichzelf herkend in dit vers. Hij wist dat dit vers van Zacharia over hem ging, dat hij de herder, de geslagen herder zou zijn, en dat zijn schapen verstrooid zouden worden. En wat is er gebeurd? Wel, een uur later werd hij gearresteerd, en toen zegt de evangelist, en ze lieten hem alleen en vluchten allen. En de schapen werden verstrooid, zo blind waren ze voor Gods plannen, dat ze dat absoluut niet zagen. Wel, ik stel me zo voor dat wij ook heel blind zijn voor wat God aan het doen is, maar dat is voor God geen hindernis. Hij is zijn werk begonnen, hij zal zijn werk, zijn plan, ten volle afwerken. Zacharia ziet al de Messias opreizen aan de overkant van de oude bedeling. Wij leven aan het einde van die nieuwe bedeling. En ik hoop dat u ook door de ogen van het geloof diezelfde Messias al terug ziet verrijzen om terug te keren en in volmaakte harmonie met ons, met zijn kinderen, samen te zijn. Ik zal afronden. Er is een bron geopend, een nimmer eindigende stroom van levend water. En als wij op onze knieën vallen, als wij verpletterd zijn door het gewicht van onze zonde en de heerlijkheid van Gods heiligheid, dan komt daar dat bronwater aan met de uitnodiging, wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen van dat water des levens, om niet. Want Hij is onze rechtvaardiging, Hij is onze heiliging. Amen. Ik zou graag nog met een gebed afsluiten. Heer Jezus, het is pure liefde dat U de hemel verlaten hebt om op aarde de minste te worden, de geslagen herder. Niet omdat wij een petitie hadden ondertekend, niet omdat wij een eisenbundel hadden overhandigd, maar omdat wij verloren waren. Omdat wij aan het strompelen waren hier op aarde. U hebt ons gezien, U hebt ons gekocht en vrijgekocht door uw bloed. Heer, wil het ons tot ons laten doordringen vanmiddag, vanavond, als we misschien eenzaam zijn, als we opnieuw geconfronteerd worden met ons falen. Help ons, Heer, om terug naar het kruis te gaan en om te zien dat dit uw liefde was. Een geslagen herder, het zwaard van Gods gerechtigheid dat op u in plaats van op ons is neergedaald. Dank u, Vader, dat u zo uw liefde hebt getoond, dat u bereid was uw eigen enige geboren zoon te geven om in onze plaats te sterven. Amen.